Liefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al degenen die deze dienst van huis uit of op een andere plek met ons meebeleven, heten we hartelijk welkom. In deze dienst zal dominee Van der Ree ons voorgaan. De schriftlezing is uit Johannes 8, de versen 30 tot en met 47. En uit Jacobus 3, de versen 1 tot en met 12. Mededelingen namens de Kerkenraad, DV donderdag 28 april, Hope Cornelis Bouwmeester uit Noorderloos en Stevelina Johanna Kolen van de Heren Mijnsteeg uit Ede te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal om 3:00 in de Christelijk Gereformeerde Kerk van Ameide plaatsvinden. Professor Kater hoopt in deze dienst voor te gaan. Het bruidspaar gaat wonen aan de M. Trappenburgstraat 25 in Noorderloos. DV zondagmorgen 1 mei zal er na de morgendienst gelegenheid zijn om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Voor de kinderen is er limonade en allen hartelijk welkom. Vandaag zijn de collectegelden bestemd voor de 3 volgende doelen. De kerk, de kerkelijke kas en huisvesting Pniel. Uw collectebijdrage kunt u op de bekende wijze overmaken naar de Rabo-rekening van de kerk. Zie hiervoor ook onze zondagsbrief of pniel.nl. We gaan nu de psalm zingen, psalm 26, de versen 3 en 8. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij mogen in deze dienst gaan luisteren naar de uitleg en de betekenis van het negende gebod. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En met het oog daarop zingen we nu uit Psalm 141 het eerste, het derde en het tiende vers. Want bij dit gebod gaat het niet alleen maar over het vals getuigenis, dat we dat niet mogen spreken, maar over al onze woorden. Alles wat wij zeggen en ook schrijven, de woorden die bij ons vandaan komen. En in vers 3 zingen we dan: zet hier een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot geen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Psalm 141, de versen 1, 3 en 10. In verbondenheid met alle die dat wereldwijd doen en ook in vroege tijd hebben gedaan, de kerk van alle tijden en plaatsen, mogen we ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna uit Psalm 25, het tiende vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen wij eerst bidden om de opening van Gods woord voor ons hart. Barmhartige en getrouwe God en Vader in de hemel. Wat een voorrecht dat we voor de tweede keer op deze uw dag in uw huis mogen zijn, of ook op afstand verbonden mogen zijn met de dienst. Een eredienst waarin we ons mogen oefenen in het aanbidden en verheerlijken van uw naam. Waarin u ons ook roept daartoe, om dat te doen. Heere, geef dat ons hart erbij is vanmiddag. En dat het open zal mogen gaan voor wat u met woord en geest tot de gemeente zegt. Heer, het zal vanmiddag gaan over die oprechtheid waarover we zongen. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Heer, dat willen we u ook vragen. Of u met uw Heilige Geest in deze gemeente die de werkplaats is van uw geest, of u ons zo wil vormen en kneden, dat wij ook in ons spreken met onze woorden oprecht zullen zijn. Heren, daarin zondigen wij in vele dingen. En als we vanmiddag dat ook onder ogen moeten zien en de rijkwijde van het gebod dat u gaf zullen zien, Heere, geef dan dat we daarmee ons schuldig weten voor u. En dat we aan uw voeten terechtkomen, Heere Jezus. Om u om uw genade te bidden en te smeken. Maar ook om bij u vandaan die geest te ontvangen. Die ons wil heiligen. Die ons wil het leven vanuit de dankbaarheid wil leren. Heere, wat hebben we het nodig dat u dat zelf ook doet. En wilt u zo deze dienst ook gebruiken. Dat we straks de kerk uitgaan. En dat het dan in ons leven mag, voor het eerst of weer opnieuw. Hoe goed het is om in uw dienst te staan. Ook als gemeente. Ook in de omgang met elkaar. Heren, wilt u ons zo zelf leren? En laat deze dienst in alle rust mogen gebeuren, plaats mogen vinden. Dat we mogen merken, Heren, dat u dit moment ook voor ons hebt geheiligd. Wij bidden u voor uw kerk over het rond van deze aarde. Zegent u de prediking van het evangelie. Laat het velen mogen bereiken. Zegent u het werk van evangelisten, van zendelingen, van bijbelvertalers. Wij bidden u, Heren, voor hen die in een diaconale taak zijn uitgezonden. Wilt u hen ook vervullen met uw geest en bemoedigen en bekrachtigen bij u vandaan. Heren, wees u met ons als gemeente. U kent hen die te maken hebben met ziekte en zorg. U weet van ons af als we kampen met psychische klachten, met depressiviteit. Heren, wees u erbij, wees u ons licht, gaat u ons voor. Wij bidden u, Heren, voor de ouderen in ons midden. Als we merken dat onze krachten minder worden. Heren, wees u ons houvast. En dat we op u mogen zien, Heere Jezus. Dat we de vrede van uw volbrachte werk ook mogen ervaren. Wij bidden u voor allen die in het maatschappelijk leven te maken hebben met tegenslagen. Heere, dat kan ons wellicht benauwen. Wilt u er ook dan voor ons zijn? Wilt u de weg wijzen die we te gaan hebben? Wilt u ook hulp geven waar dat nodig is? Geef dat we ook oog hebben voor elkaar in de gemeente en een open oor voor elkaars nood. Heere, wilt u uw zegen geven hier in Veenendaal? Aan onze mededorpsgenoten of in de plaats waar we wonen. Heren, wij bidden u of u wil zijn met de vorming van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Heren, wilt u de gesprekken zegenen? En laat het zo mogen zijn dat in het beleid dat gevoerd gaat worden, ook uw naam geëerd kan worden. Heren, wilt u uw zegen geven aan christenpolitici, ook in Den Haag of in het Europees Parlement of in de Provinciale Staten. Heren, wilt u hen omringen met uw zegen, met wijsheid bij u vandaan. Wij bidden u, Heren, of u ons een regering wil geven die ons land goed bestuurt, die de vrede najaagt en de gerechtigheid najaagt. Heren, wij danken u voor instituties in ons land die dat ook beogen. En Heren, wanneer dat ook altijd weer spannend is en soms ook onder spanning kan komen te staan door allerlei ontwikkelingen in de maatschappij. Heren, bewaar ons dan bij recht en rechtvaardigheid, zoals uw woord daar ook over spreekt. Wij bidden u voor ons koninklijk huis. Als in de komende week ook onze koning zijn verjaardag hoopt te vieren. Heren, wilt u hem nabij zijn en wilt u hem zegenen in het nieuwe levensjaar? Samen ook met zijn vrouw en hun kinderen. Wilt u in hun verantwoordelijkheden ook geven wat nodig is bij u vandaan? Heren, wilt u uw zegen zo aan ons geven? Als wij onze gebeden tot u opzenden, Heere, hoor ze dan niet om iets uit ons. Want wij hebben nergens recht op bij u. Maar wilt u naar uw Zoon, de Heer Jezus, kijken? Die de weg van het lijden en sterven wilde gaan tot het einde toe. Maar die ook is opgestaan, die leeft. Hoor ons, omwille van hem, uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, mag je liegen? Als ik dat vraag aan jullie, dan denk ik dat je zult zeggen, nee, dat mag niet, dominee, dat weet ik wel. Je mag niet liegen. Liegen, dat is dat je iets zegt wat niet waar is. En soms kan dat per ongeluk gaan, dat je iets vertelt en achteraf blijkt, oh, maar het was heel anders eigenlijk. Ik heb het helemaal verkeerd verteld. Dan heb je dat per ongeluk gedaan. Maar je kunt het soms ook expres doen, hè. Stel je voor, je zou je kamer opruimen, je hebt je moeder beloofd. Het is er een bende. En dan vraagt je moeder ernaar, heb je het al gedaan? Heb je je kamer al opgeruimd? Maar jij bent net bezig met een computerspelletje en ja, jij had even geen zin. Maar wat zeg je? Ja hoor, ik heb het al gedaan, want je wilde vanaf zijn. Je weet dat je moeder anders zegt, moet je nu eerst gaan doen. Maar dat wil je niet. Dan lieg je. Dan ben je niet eerlijk, dan spreek je niet de waarheid. Nou, de Heere God die heeft het ons verboden om te liegen. In het 9e gebod staat, u zult geen vals getuigenis spreken, dus iets oneerlijk zeggen, iets wat vals is, wat niet klopt, tegen uw naaste. Dus wees altijd eerlijk en vertel geen leugens. Maar nou gaan we vanmiddag hier in de kerk horen dat het nog over meer gaat dan dat. Want dit gebod gaat ook over wat je allemaal zegt. Je kunt woorden gebruiken om lelijke dingen te zeggen. Ook lelijke dingen over iemand te zeggen. Je kunt woorden ook gebruiken om juist goede dingen te zeggen. Als je een compliment krijgt van iemand, nou dan voel je je heel fijn, toch? Dat zijn goede woorden. Nou, dat wil de Heere God ons ook leren vanmiddag. Daarvoor mogen we onze woorden gebruiken. Niet om andere mensen kwaad te doen en kwaad over hen te spreken, maar juist tot opbouw om iets goeds over hen te zeggen. Gemeente, wij gaan twee gedeelten lezen die hier ook over gaan. Allereerst uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 8. En we lezen dan vanaf vers 30 tot en met vers 47. Johannes 8, vanaf vers 30 tot en met vers 47. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. Dus dan gaat het dus over de heiliging. He, ze geloven. En dan zegt Jezus, als u in mijn woord blijft, dan bent u werkelijk mijn discipelen en zult u de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En ze antwoordde hem, wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? En Jezus antwoordde hun, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. En ze antwoordden en zeiden tegen hem, Abraham is onze vader. En Jezus zei tegen hen, als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u mij te doden. Een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb, dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Ze zeiden dan tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij, we hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zei tegen hen, als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar mij, omdat ik de waarheid spreek, mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. Tot zover. Het tweede gedeelte dat wij lezen is Jacobus 3... daarvan vers 1 tot en met 12. En nadat we dit gelezen hebben, zingen wij uit de berijming van de 10 geboden, gezang 1, de versen 1, 7 en 9. Jacobus 3, vanaf vers 1. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is die een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop van het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken we de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Tot zover. Wij mogen straks antwoorden na het amen van de preek met Psalm 89, het eerste en het derde vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden, uw waarheid te allen tijd vermelden. Psalm 109, Psalm 89, vers 1 en vers 3. We luisteren naar de betekenis van het negende gebod. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En in zondag 43 van de Heidelberger Catechismus krijgen we daarin ook onderwijs en beleiden wij ook met de kerk het volgende: wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand vals getuigenis afleg, niemands woorden verdraai, geen kwaadspreker of lasteraar ben, niemand lichtvaardig en zonder hem te horen veroordeel of laat veroordelen, maar alle soorten leugen en bedrog als echte werken van de duivel vermijd. Indien ik niet de zware toren van God op mij wil laden. Evenzo dat ik in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid lief heb en daarvoor openlijk uitkom en voor de eer en goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen opkom en die verdedig. Thema voor de preek is: haat de leugen, heb de waarheid lief. Nou, die twee onderdelen gaan we ook langs. De leugen haten en de waarheid liefhebben. Gemeente, afgelopen week was het weer raak. Misschien heeft u er wel wat van meegekregen. Of ook niet, het was niet zo groot in het nieuws, maar het gebeurde wel. Tijdens een debat in de Tweede Kamer werd gesproken over de afschaffing van het coronatoegangsbewijs. U weet wel, dat is dat bewijs wat je op je telefoon hebt, wat je moest laten zien. Tijd geleden, toen corona er was en er allerlei beperkingen golden, dan moest je dat laten zien voordat je de restaurant inging. Dan werd dat gescand. Nou, inmiddels is de situatie sterk veranderd. En in de Tweede Kamer worden dan ook allerlei maatregelen die in een wet zijn vastgelegd, de coronawet, opnieuw besproken. Want die wet moet veranderen en er is afgesproken dat per 1 juni dat ook gebeuren gaat. En wat moet er dan nog wel en niet in zo'n wet? Tijdens dit debat werd duidelijk dat onder andere de ChristenUnie, Mirjam Bikker, er niet voor is om na 1 juni nog dat coronatoegangsbewijs in de wet te hebben. Dat moet eruit. En ook andere partijen die vielen haar bij. Maar vervolgens moest er nog wel gestemd worden over de verlenging van de huidige wet tot 1 juni. Daarvoor stemde Mirjam Bikker voor. Want, zo zei ze, zo legde ze later ook uit, het gaat erom dat we dit nu nog even houden. Het wordt toch al niet meer gevraagd, dat toegangsbewijs. Maar het is belangrijk dat we nu eerst een goede wet maken die per 1 juni in kan gaan. En dat is een ordelijke gang van zaken. En toen gebeurde het. Een van haar medepolitici plaatste een bericht op internet, social media. ChristenUnie is voor het coronatoegangsbewijs. Ziet u wel dat ze dit helemaal niet eerlijk spelen? Ze spelen een spelletje met ons. Nou, zo stond het er niet letterlijk, maar dat was duidelijk de strekking van de mail. Dat kon je er duidelijk in lezen. En toen gebeurde er nog wat. Er kwam een storm van kritiek los. Mirjam Bikker werd aan alle kanten lelijk gemaakt, zwart gemaakt. Er werden verschrikkelijke dingen over haar geschreven. Tot aan bedreigingen toe. De gevolgen waren daar. Gemeente, vanmiddag gaat het over onze woorden. Woorden doen ertoe. En hoe we de zaken voorstellen. Of we daarin eerlijk zijn. Oprecht zijn. Het doet ertoe. Met onze woorden kunnen we anderen een bepaalde indruk geven. Soms een halve waarheid. Maar die een ander dan beschadigt. Zoals dat in de politiek gebeurde deze week, maar het gebeurt heel regelmatig helaas. En ook niet alleen daar. Ook op internet, social media, op je werk, misschien zelfs in je huwelijk. Of tussen ouders en kinderen, noem het maar op. Over dat alles gaat het negende gebod. Een gebod waarin met nadruk onze naaste wordt genoemd. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, staat er. U weet wellicht dat de 10 geboden door de Heere God gegeven zijn op 2 stenen tafelen. Waarom op 2 en niet op 1 of 3? Nou, dat is omdat dat iets te zeggen heeft, zo heeft de catechismus ons dat uitgelegd, over de indeling van die geboden. De eerste geboden van Gods wet, die gaan over het liefhebben van Hem. Gebod 1 tot en met 4. En gebod 5 tot en met 10 gaan over het liefhebben van onze naaste. Dus evengoed, gemeente, had bij het 5e gebod of het 6e gebod ook wel die naaste genoemd kunnen worden. Je moet niet je naaste doden, het 6e gebod, bijvoorbeeld. Maar zo staat het er niet en het is ons volkomen duidelijk. Als het er niet staat, u zult niet doden. Maar hier staat het er wel bij. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Waarom staat dat er zo precies? Nou, dat heeft allereerst te maken met hoe het in die tijd ging met de rechtspraak in Israël. Daar moet ik u wat over uitleggen. Kijk, als wij aan een rechtbank denken, dan zien wij voor ons een rechter in een toga. Soms zijn het er zelfs meerdere. En aan zijn rechterhand, daar zit of staat de officier van justitie. Tegenover hem is de beklaagde bank, daar zit de verdachte, met aan zijn rechterhand zijn advocaat. Maar in die tijd, gemeente, in het oude Israël, ging dat er heel wat anders aan toe. Dat was allemaal zo niet geregeld. Er waren geen beroepsrechters. Als je iets had, als je je recht wilde halen, dan moest je naar de poort van de stad. Stel, iemand had iets van je gestolen. Nou, dan ging je met je aanklacht naar de poort. Daar kwamen dan de oudsten van het dorp bij elkaar. En daar werd je zaak dan besproken. En die oudsten, die zouden dan het vonnis vellen. Alleen voor heel belangrijke zaken kon je een beroep doen op de koning. Anders moest je het doen met die oudere, wijzere mannen in de poort van je woonplaats. Maar gemeente, ook tijdens zo'n proces in de poort ging het dan heel wat anders dan bij ons. Wanneer in onze tijd gezocht wordt of iemand schuldig is, ja of nee, dan wordt er allerlei bewijs verzameld. En wat is dat dan voor bewijs? Nou, tegenwoordig heb je DNA-sporen, vingerafdrukken die gevonden zijn, met speciale technieken soms. Al die dingen meer. Objectieve gegevens. En natuurlijk moet je die dan nog wel weer uitleggen en interpreteren, dat is de taak van een rechter. Wat betekenen ze nou precies? Want een vingerafdruk hoeft er nog niet op te wijzen dat iemand inderdaad die roof gepleegd heeft. Maar zeker wanneer er meerdere bewijsstukken zijn die één kant op wijzen, dan kan dat optellen en dan kan er gezegd worden, ja, zo moet het wel gegaan zijn. Je hebt het wel of je hebt het niet gedaan. In de Bijbelse tijd was het er allemaal niet. Daar was je afhankelijk, veelal, van getuigen. Van het woord van mensen. Mensen die iets gezien hadden of gehoord. En eerst werd de aanklacht ingediend en uitgesproken. Dit en dit is er gestolen en dat heeft hij of zij gedaan. En dan degene die beschuldigd werd, die moest zich verdedigen. Wel nee, ik heb het niet gedaan, je hebt het verkeerd. Dat was ik helemaal niet. Of het waren mijn eigen spullen die ik terug heb genomen, ik had ze je uitgeleend. En allebei de partijen konden dan getuigen oproepen. Getuigen die de beklaagde juist vrijpleiten of juist ook schuldig stelden. En dat moesten er dan wel minstens 2 zijn. Want zo had de Heere God het in zijn wijsheid in zijn wet bepaald. Alleen op de verklaring van 2 of 3 getuigen kon iemand worden veroordeeld. Nou, en dan komen we bij het 9e gebod. Want nou zegt dat 9e gebod dat wij geen vals getuigenis tegen onze naaste moeten spreken. Dus als er dat woordje tegen staat, dan betekent dat ook echt tegen. Anti, in het nadeel van die ander. Dus dat iemand in zo'n rechtszaak in de poort vals zou verklaren. Hij heeft het gedaan. Of hij heeft het niet gedaan. Maar het klopt niet. Het zit eigenlijk anders. Weet je, er zijn meerdere voorbeelden in de Bijbel dat er inderdaad vals is verklaard. Het belangrijkste voorbeeld is wel het proces tegen de Heer Jezus. 2 valse getuigen staan op, zo vertellen de evangeliën, op basis waarvan de Heer Jezus door de Joodse raad wordt veroordeeld, schuldig wordt bevonden. Die 2 hebben tegen het 9e gebod gezondigd. En waarom is dat zo erg? Waarom wil de Heere God nou dat we eerlijk zijn, oprecht? En we onze woorden niet gebruiken tegen, vals gebruiken tegen onze naaste, maar dan juist voor hem of haar? Nou, dat is allereerst omdat de Heere God zelf een God van waarheid en gerechtigheid is. In Israël zou het straks, als ze het beloofde land in zouden gaan, zo moeten toegaan. Er moet een rechtvaardige rechtspraak plaatsvinden. Eentje waar je op kunt vertrouwen. Misdadigers, zondaren, die moeten worden gestraft. Zeker. Het kwaad moet worden ingedampt, want het kan niet bestaan in het volk van God. Het past niet bij zijn eigen heiligheid. En wie onschuldig is, die moet dan ook worden vrijgesproken. Want dat past ook niet bij zijn eigen heiligheid en gerechtigheid. En daarom moeten de getuigenissen zuiver zijn. Gelukkig is het land, gemeente, waar rechtspraak op een goede manier functioneert. Dat is een zegen van God, zo mag u dat zien. Er zijn vele landen waar het recht verdraaid wordt. Waar misschien de overheid bepaalt wat waar is, of wat ze waar willen hebben. En er zijn zoveel landen waar mensen zonder enige vorm van proces worden terechtgesteld. Ook onze broeders en zusters. Er zijn zoveel gebieden waar geen enkele orde, geen enkele rechtvaardigheid nog is. Het is een zegen als het anders is. En daar mogen we in ons land ook dankbaar voor zijn. Ook al zullen er ook fouten gemaakt worden, dat weet u wel. Maar het is een zegen als dat door de bank genomen anders is. En dan is er nog iets. Dat in het 9e gebod dat woordje naaste voorkomt, met naam en toenaam, dat heeft ook te maken met de kwetsbaarheid van onze naaste. Als het gaat over onze woorden. Want het gaat in het 9e gebod niet alleen maar over de rechtspraak. Het gaat over alles wat we spreken, of de woorden die we schrijven, die we posten op social media. Leest u maar in antwoord 112. Dat ik niemands woorden verdraai. Geen kwaadspreker of lasteraar ben. Niet lichtvaardig. Gemakkelijk en zonder hem te horen veroordeel of laat veroordelen. Dus je hebt je oordeel al klaar, zonder dat je iemand nog hoort. Maar alle soorten leugen en bedrog als echte werken van de duivel vermijd, indien ik niet de zware toren van God op mij wil laden. Weet, het kan met onze woorden altijd 2 kanten op. Zijn we ons dat bewust? Kan 2 kanten op. Of het zijn goede, ware woorden die opbouwen. of het zijn woorden die afbreken en kwetsen. En dan denk ik aan social media. Lang niet iedereen doet daaraan mee, velen ook wel. Hoe gaat u om met die ander op social media? Hoe makkelijk post je niet een scherp en veroordelend woord? Hoe gemakkelijk is die e-mail niet verzonden? Waarin je de ander eens even stevig de waarheid zegt. Want je bent het helemaal niet eens en je was boos. Maar opbouwend is het niet. Het is afbrekend. Je veroordeelt de anderen mee. En roddelen. Het zou zo anders moeten zijn, gemeente. Maar ik vrees dat ook onder ons dit zonden zijn die dagelijks voorkomen. En we zijn het ons maar zo weinig bewust. We praten zo graag over die ander waar die niet bij is. En dan niet in positieve zin. Jacobus die zegt het. De tong kan geen mens temmen. Het is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Kijk, gemeente, bij het zesde gebod, dat gaat ook over je naaste. U zult niet doden. Daar komt als het ware, daar kun je het beeld bij hebben van iemand die als het ware met kwade bedoelingen op je afkomt om je te doden. Daar kun je tegen verweren, misschien nog. Als het gaat over het zevende gebod, u zult niet echt breken. Ja, daar is ook een ander in het spel. Bij het achtste gebod, u zult niet stelen. Een slachtoffer die kan zich proberen te verweren door bijvoorbeeld een extra slot op de deur. Bij al die geboden gaat het over onze naaste. Maar bij dat negende gebod, gemeente, als het gaat over wat we zeggen, daar is mijn naaste extra kwetsbaar. Want ik kan alles over hem of haar beweren wat ik maar wil. Kan ik elk moment doen. En daar kan hij niks tegen doen. En we weten hoe het werkt met woorden. Als er eenmaal zoiets in de lucht gekomen is, als er eenmaal zoiets gezegd is, dan wordt het maar al te graag geloofd. En dan gaat het ook niet zomaar de wereld uit, want ja, waar rook is, daar zal wel vuur zijn. En dan is de catechismus er heel scherp over, maar de opstellers die spreken niet anders dan het woord van de Here na, Johannes 8. Dit zijn nou echte werken van de duivel. Gemeente, het is vergif, slangenvernijn. Als we liefdeloos over anderen spreken, ook in de kerk. Als we met een schuine blik die ander veroordelen. Als onze woorden de ander neerhalen en niet opbouwen. En als u dat nou merkt, als u nou op een zondagochtend volgende week koffie drinkt aan in de hal van de kerk en u bent met elkaar in gesprek en zomaar zonder erg heb je het over een andere broeder of zuster uit de gemeente en het is niet echt in positieve zin, moeten we dan elkaar niet aankijken en zeggen, die gaat niet goed. We zijn niet goed bezig. We beëindigen dit gesprek. En als je reageert op berichten die gestuurd worden in de familiegroepsapp van WhatsApp, of op Facebook, op Twitter, of waar het ook maar is. Instagram, noem het maar op. Bedenk wat je schrijft. Welke woorden je gebruikt voordat je op die verzendknop drukt. Wat schrijf ik hier? Is het opbouwend? Is het waar? Of is het maar half waar? En afbrekend. Giftige woorden. Gemeente, de beet van de slang uit het paradijs, die bijt ons juist in onze taal zo vaak. En zijn slangengif kan de bloedvaten van een gemeente en ook van een maatschappij verstoppen en de liefde doen verkillen. Juist onze tong en wat er over onze lippen komt, probeert die zo te beïnvloeden dat het lichaam van Christus, de kerk, de gemeente, dodelijk wordt verwond. Het is opvallend dat Bij de uitleg van het negende gebod de naam van de duivel wordt genoemd in de catechismus. En niet bij de andere negen. Had ook zo gekund. Dat zijn ook werken van de duivel. Stelen en echt breken en noem het maar op. Dan heeft hij ook een ripopje. Maar hier spreekt Johannes 8 mee. Het woord van de Heere zelf. Het is de benaming die de Heer Jezus zelf heeft gebruikt voor het werk van de duivel. En ga maar na. Dat is telkens het instrument wat de duivel gebruikt. Het begint al in Genesis 3. Leugen en bedrog. Daar probeert de duivel Eva tot zonde te verleiden. Wat zegt hij dan? Hij zaait boze twijfel en dan spiegelt hij haar voor dat hij de macht heeft. En dat de dingen dus ook anders liggen. God heeft zeker gezegd dat je overal vanaf moet blijven, Eva. Ja, leer mij God kennen. Die is hard. Die wil op jullie kosten God zijn. Die wil alleen maar over je heersen. Neem van mij maar gerust aan. Dat je van die boom gewoon kunt eten. Waarvan God heeft gezegd dat je er niet van eten mag. Dan zul je juist als God zijn. Doe het maar. De firma leugen en bedrog. De eerste zonde is in de wereld gekomen. Met het luisteren naar de leugen. En het heeft Adam en Eva weggetrokken bij de hemelse vader vandaan. Het heeft het gemaakt dat ze verdreven werden uit het goede paradijs. Dat ze onder de vloek van God kwamen liggen, onder zijn toren. En zo probeerde de duivel ook Jezus te verleiden. In de woestijn, de duivel zaaide twijfel aan Gods woord. Hij zette achter de betrouwbaarheid van God en van zijn liefde een groot vraagteken. Gemeente, dat is het werk van de duivel. Mensen bij God vandaan halen. U, jou bij God vandaan halen. Door het allemaal verdacht te maken. Door te zeggen, het zit toch anders en het is een leugen. Maar we gaan erin mee. Soms ongemerkt. Hij krijgt mensen zover. Zelfs zover. Om de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, te veroordelen. We hebben het gelezen in Johannes 8. Hoe de Heer Jezus het steeds weer de Joden voorhoudt. Jullie proberen mij te doden. Hoe kan dat? Waar komt dat vandaan? Wie is jullie vader? Want ja, een kind doet de werken van de vader. En dan zegt hij, u doet de werken van de duivel. Hij is uw vader. Peter, dat is het werk van de duivel. De zaken verdraaien. Van de waarheid leugen maken. Weet u hoe die dat ook doet? Door u te laten twijfelen aan de betrouwbaarheid van Gods belofte. Kijk, je kunt met het negende gebod zondigen tegenover je naaste. Maar ook tegenover God. Als u achter datgene wat God in zijn evangelie zegt, ook een vraagteken zet. Is het wel voor mij? Als God zegt dat wie hem vroeg zoeken hem zeker zullen vinden. Als hij zegt dat wie hem in waarheid aanbidt, dat hij behouden is. En wij zetten er een vraagteken achter. Dat is niet van God. En als het niet van hem is, van wie is het dan? Als we God tot een leugenaar maken, meten dan zijn we toch in de greep van die leugenaar van de beginnen, de duivel. En hij probeert om ons allerlei andere beloften voor te spiegelen en die heerlijk te maken. Dat is ook een leugen van de duivel. De verleidingen van deze wereld, dat je daar toch je hel en je geluk moet zoeken. Dat het toch is waar het om gaat in het leven. Om geld, om macht, aanzien. Noem het maar op. En als iedereen meegaat, ja gemeente, dan maken we de Heere tot een leugenaar. Want hij zegt zo duidelijk. Hij spreekt de waarheid. Jezus zegt, ik ben de waarheid. De weg, de waarheid en het leven. Hij, het geloof in zijn naam. Alleen dat maakt je gelukkig. Alleen dat maakt zalig. En als we het anders zien, dan spreken we eigenlijk een vals getuigenis uit over de Heer. Dan belijd je hem niet, maar dan verloochen je hem. Dan belaster je hem. Want de Heere onze God, gemeente, is een God vol barmhartigheid en liefde. En hij zoekt je alleen maar te bevrijden, te verlossen. Uit de greep van de leugen, van het bedrog, van de mooie schijn die geen waarheid is. Opdat je zou gaan leven in en uit de waarheid. In 1 Johannes 3 staat dat Christus daar ook voor gekomen is. Hij is geopenbaard, zo schrijft Johannes daar, om onze zonde weg te nemen. Ja, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Nou, als de leugen de werken van de duivel zijn, en als we woorden verdraaien dat echt duivelswerk is, zoals de catechismus zegt, dan is Jezus daar dus voor gekomen, om dat te verbreken, te veranderen in je leven. Dat je niet meer bij de leugen leeft, maar bij de waarheid. Dat je de waarheid lief hebt. Dat je dus ook voorzichtig wordt. Want ik zei net al, dit gaat ons kerkmensen niet voorbij. Wij die leven bij dat betrouwbare woord van de Heer. Het zou zo anders moeten zijn. Maar wat kan er in een gemeente waar je elkaar soms kent, juist ook in deze dingen niet veel misgaan? Roddel, verdachtmakingen. Als je iets weet van een ander, dan blijft er altijd een vlekje aan. Ook al heeft die ander dat misschien al lang beleden. Ook als het gaat over denken in groepen. Hij, zij, in de gemeente, in de kerk. Die is nogal vooruitstrevend en die andere is nogal behoudend. En met dat we het zeggen, bedenken we een heleboel. En we beoordelen, we veroordelen elkaar. Gemeente, de Heere roept ons op om het niet te doen. Hij roept u tot een heilige levenswandel. En hij roept je weg bij deze zonde, want het is zonde. En hij roept u om de waarheid lief te hebben. Dat is tenslotte nog het tweede. Want wat wil dat 9e gebod ons dan wel leren? Nou, gaan we het eens positief maken. Nou, daar zegt de catechismus ook iets over. Dat ik in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid lief heb en daarvoor openlijk uitkom en voor de eer en goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen opkom en die verdedig. Opkomen voor de waarheid en voor de goede naam van mijn naaste. Dat is het. Dat is wat de Heere van u vraagt. En dat wil hij door het werk van zijn geest in je hart leggen. Hij wil van ons mensen maken uit één stuk, betrouwbaar. Voor wie ja, ja en nee, nee is. Mensen die de eer van hun naaste bevorderen. Dus dan ga je het verder vertellen als je iets goeds over iemand te melden hebt. Maar je gaat het niet breed uitmeten als je wat minder moois aan de weet bent gekomen. Opkomen voor de naaste als hem of haar onrecht wordt aangedaan. Dus terughoudend zijn in het spreken, in ons spreken. En royaal, terughoudend zijn in ons spreken over anderen. En royaal in ons spreken over God, de Heer. De waarheid liefhebben. En het goede voor je naaste zoeken, gemeente, dat is het pad waar de Heer u op wil leiden. Dat is het pad van de liefde. Dat hoort bij onze levensheiliging. Heeft u de waarheid lief? Is dat wat je nou ten diepste graag wil? Dat je betrouwbaar bent. Dat je eerlijk bent. Dat je goede dingen zegt. Gemeente, zijn we het ons bewust? Zijn we daarmee bezig? Biddend? We struikelen in velen. Hij wil u erin leren. Door zijn geest. Gemeente, zondigen tegen het 9e gebod. Je hebt het soms zomaar gedaan. En het lijkt niet zo ernstig, hè? Want ja, het zijn maar woorden, toch? En schelden doet geen pijn, zeggen we wel eens. Wel degelijk. Klinkt ook in antwoord 112 door. Als de opstellers het hebben over de goede naam van je naaste verdedigen naar je vermogen. Ja, wij lopen tegen onze grenzen aan, wat dat betreft. En daarom is het zaak voor alle dingen, gemeente, Gods waarheid lief te hebben. Als u de waarheid lief hebt gekregen, Gods woord, Gods eigen zoon die de waarheid is met een hoofdletter. De weg, de waarheid en het leven, gemeente, als je hem lief hebt, dan zul je toch ook de waarheid lief hebben en de leugen willen ontmaskeren. Wat heeft de Heer Jezus gedaan met alles wat hij van u, van jou weet? Heeft hij het op internet gezet? Heeft hij het breed uitgemeten? Nee, gemeente, hij heeft gezwegen. Toen hij naar het kruis ging, toen zweeg hij. En hij nam het op zijn schouders. En hij stierf eraan. Al onze zonden, alles wat ons te schande maakt. Hij heeft het niet breed uitgemeten. In liefde en bewogenheid heeft hij het gedragen. En als je die waarheid nou kent, dan kan het toch niet zijn dat je met een ander omgaat. Ja, alsof je alles kunt maken. Alsof je alles kunt zeggen. Alsof je alles breed uit kunt meten. Als je iets geproefd hebt, gemeente, van zijn ondoorgrondelijke liefde voor zondaar, voor u, voor jou, dan word je toch mild. Mild om te vergeven. Om misschien te zwijgen. Dan heb je er geen behoefte aan om een ander naar beneden te halen. Dan heb je de waarheid lief. En ja, dat kan dan ook betekenen dat de waarheid ook boven water moet komen. Dat kan ook. Het is niet van, nou, schuif het dan maar onder het tapijt. Zo niet. Maar de waarheid, die liefhebben. Omdat we allemaal moeten leven van Gods genade en van de vernieuwende werking van zijn geest. Gemeente, wanneer je eerst het heil van God ontdekt en ontvangen hebt en daaruit mag leven, dan kun je ook het heil van je naaste zoeken. En dan wil de Geest ook onze taal heiligen. Zoekt u daarnaar en jij? Wilt u er eens op letten? Komende week, komende tijd. De Heer Jezus zegt, zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat betekent dus ook die gerechtigheid. Opkomen voor de goede naam van je naaste. Dat woorden niet beschadigen, maar bouwen en bemoedigen. Opdat Christus liefde zichtbaar wordt. Laat Gods waarheid en de God van de waarheid dan op aarde glorie worden toegebracht. Ja, dat Hij ook in onze woorden verheerlijkt wordt. Amen. Laten we danken en bidden. Heer, wij danken u voor wat u ons gaf in deze dienst. Dat uw woord met ons mee mag reizen als we zo meteen weer de wereld ingestuurd worden. Dat we daar ook tot een zout zullen zijn. En tot een licht. En Heer, we danken u dat u ons vanmiddag onderwijs wilde geven in hoe we nou moeten omgaan met waarheid. Heer, u maakt van ons, door uw woord en geest, voorzichtige mensen. Want onze tong, die is niet te bedwingen, Heer. En het sticht zoveel kwaad. En de woorden die we schrijven, ze zijn zomaar opgeschreven. En zomaar verzonden. Heere, heilig ons. Heilig ons voor uw aangezicht dat heilig is. Maak ons erop alert. Geef ons er oog voor. Ontdek ons aan onze zonden, ook op dit gebied. Opdat we de zonde zullen haten en daarvan weg zullen vluchten. Opdat we de waarheid zullen liefhebben. En Heere, wat ligt er dan voor ons als gemeente bij u vandaan? Een geweldig mooie opdracht. Om nu ook juist in deze dingen die vandaag zo actueel zijn, anders te zijn. Goede woorden te spreken. Heere, leer het ons. En geef dat we zo waarheid lief hebben. We danken u, Heere, dat we ook in een land leven waar aan de zonde en aan het kwaad een paal en perk is gesteld door wetgeving. Wij danken u voor rechtvaardige rechtspraak. Wilt u ook ieder die daarin werkzaam is, geven wat nodig is? Wijsheid, bezonnenheid. Heere, wilt u geven dat ook in ons kerkverband er recht mag zijn en waarheid, betrouwbaarheid ook? Heere, wij bidden u voor ons kerkverband, ook na de afgelopen week, waarin de synode weer bijeen is gekomen en er besluiten zijn genomen. Voor sommigen misschien zeer teleurstellend, voor anderen juist ook weer reden voor dankbaarheid. Heere, wij bidden u, houdt u ons als kerken bij elkaar. En houdt u ons bij elkaar rondom uw waarheid. En rondom uzelf, Heer Jezus. En wij bidden u of u wil zijn met allen die in de afgelopen week ook hebben vergaderd. We danken u voor de wijze waarop dat ook kon gebeuren. Het goede overleg dat er was, ondanks de verschillen. Heere, geef dat we zo zoeken, samen zullen zoeken naar uw weg en uw wil. Heere, we bidden u of u met ons mee wil gaan als we straks naar huis gaan. Ga met ons de nieuwe week in. Wees u met de kinderen in de gemeente en de jongeren. Wees u met hen die zich voorbereiden op de examens. Geef wijsheid en rust om dat goed te kunnen doen. Als we vakantie hebben of vakantie krijgen, Heere, wilt u ons dan ook een goede periode van rust geven? En wilt u zo onze gebeden horen? In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. In de vergeving van alles wat niet was, in spreken en in luisteren. Naar uw heilige wil. Vergeef het ons om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te offeren als een offer van dankbaarheid. En wij zingen tot slot uit Psalm 56, daarvan het vijfde vers. De woorden van God zijn onfeilbaar en daarmee ook volledig betrouwbaar. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.